In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt. Is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede voor hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 119e psalm, psalm 119. En daarvan het 53ste vers. Uw woord is mij een lamp voor mijn voet, mijn pad ten licht om het donker op te klaren. Wat er verder volgt in vers 53 van 119. Van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. En we willen gaan lezen uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, uit het 16e hoofdstuk, de versen 19 tot en met 31. De schriftlezing Lucas 16, vers 19 tot en met 31, om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 62e psalm, het eerste vers. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Wat er verder volgt in vers 1 van 62.
En er was een zeker rijk mens en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende allen dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar met name Lazarus, welke lag voor zijn poort vol zweren. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkes die van de tafel des rijken vielen. Maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En er geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen werd gedragen in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide, Vader Abraham, ontferm u mijner. En zend Lazarus dat hij het uiterste van zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong. Want ik leid smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide, kind, gedenk dat gij uw goed ontvangen hebt in uw leven. En Lazarus desgelijks het kwade. En nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. En boven dit alles, tussen ons en uw lieden, is een grote kloof gevestigd. Zodat degene die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide, ik bid u dan, vader, dat gij me zendt tot mijn vaders huis. Want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem, zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide, nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot een een ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem, indien zij Mozes en de profeten niet horen, zo zullen zij ook, al waar het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten gezeggen. Ik geloof in God en Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders. Van waar ik komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
In de prediking staat het gehele gedeelte centraal wat we met elkaar hebben gelezen. Met name dan vers 29, waar Abraham het zegt. Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 73ste psalm. En daarvan het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israëls goed voor hen die rein zijn van gemoed. En vers 9, dus niet zoals op het bord staat vers 10, maar vers 9. Die duurde tot ik uit die droom van nevelen ging in het heiligdom om met de Godspraak raad te plegen. Vers 1 en vers 9 van 73. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegenen u en uw gaven. Thank you. Straks aan het einde van de prediking, na het amen, willen we gaan zingen uit de 73ste psalm, het 13e en het 14e vers. Wie heb ik nevens u omhoog? En ook vers 14, wie ver van u de wilde zoekt. 13 en 14 van 73, straks aan het einde van de prediking, na het amen. Liefde gemeente, hij was zo'n jaar of 20 oud. De kerk zag hij steeds minder van binnen. Hij wilde de wereld verkennen. Hij bezocht discotheken en hij ging op in het uitgaansleven. En het beviel hem goed. Hij vond er nieuwe vrienden en de weekenden die werden voor hem het hoogtepunt van de week. Af en toe klonk van binnen de stem van zijn geweten. Hoor ik hier wel? Kan ik hier eigenlijk wel komen? Maar die stem werd dan al snel weer overschreeuwd door de harde tonen van de muziek die hij er hoorde. Na weer een nacht van feesten zat hij in de taxi die hem terug moest brengen naar de plaats waar hij zijn fiets had staan. De zondag was inmiddels al een paar uur oud. En van de discotheek naar de plaats van zijn bestemming was een ritje van zo'n 20 kilometer. Onderweg viel zijn oog op een groot verlicht bord. Die stond in een weiland langs de weg. En hij las erop wat er stond geschreven. Zoek de Heere en leef. Woorden uit het Bijbelboek Amos. En die woorden sloegen bij hem naar binnen. En dat confronteerde hem met zijn eigen leven. En hij begreep het. Zo kan het niet verder. Zo kon hij niet sterven. Hij wilde Gods woord ontvluchten. Maar de schrift die achterhaalde hem. Op zijn zondeweg kreeg hij met Gods woord van doen. En zo is het toch nog steeds. Het is in de confrontatie met Gods woord dat God zondaren wil bekeren. Want het zijn de schriften immers die ervan getuigen dat Jezus de Heere is. En daar wijst de Heer Jezus ons ook op in het tekstgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Als thema zetten we boven de prediking: zij hebben Mozes en de profeten. Drie gedachten. In de eerste plaats, daarmee krijg jij nog van doen. In de tweede plaats, daarmee moet je het ook doen. En in de derde plaats, daarmee kun je het ook doen. Zij hebben Mozes en de profeten. Daarmee krijg je nog van doen. Daarmee moet je het ook doen. En daarmee kun je het ook doen. Wat zou je zeggen, jongelui, als ik aan jullie die vraag zou stellen? Wat heb jij nou voor op veel van jouw leeftijdgenoten? Wat heb jij nou dat veel van je leeftijdgenoten missen? Dat is toch dit? Gods woord. Het zaad van de wedergeboorte. De woorden der zaligheid. Immers, hoeveel van jouw leeftijdsgenoten zijn er niet die nooit in de Bijbel lezen? Die nooit van de Heere Jezus horen? Die ook in hun jonge jaren niet naar een school met de Bijbel zijn gegaan? En die niet opgroeien in een gezin waar elke dag de schriften opengaan?
Zij blijven dus onbekend met de woorden der zaligheid. Dat ligt bij jou anders. Jij hoort het wel en je leest het wel. En daarin ben je toch eigenlijk heel erg bevoorrecht. Maar tegelijk, het geeft ook een grote verantwoordelijkheid. Want elke keer als de schriften opengaan, klinkt daarin wel Gods roepstem tot je. En elke keer als je uit de Bijbel leest, wijst God je daarin op het heil dat er ligt in de Heere Jezus Christus. Zelfs al zou je het willen ontlopen, je kan er niet aan ontkomen. Je krijgt er steeds weer mee van doen. Ook vandaag, ook vanmiddag. En dat is eigenlijk heel bijzonder als je daarover gaat nadenken. God, de schepper van hemel en van aarde, die heeft jou wat te zeggen. Die God die heeft een boodschap voor jou. Zijn woord mag ook vandaag weer worden geopend. Door jou en voor jou. Vanmiddag in de vorm van een gelijkenis. Alhoewel Calvijn het meer ziet als een verhaal van een voorgevallen feit. Hoe het ook zij, het is in elk geval door de Heere Jezus zelf verteld. En we lezen daarin van twee mensen. Beiden zijn ze Joods. Beiden kregen ze met Gods woord van doen. Beiden zijn ze bij de oud-testamentische schriften grootgebracht. Beiden zijn met de Bijbel opgevoed. Maar hun levensweg is nou wel heel anders verlopen. Want uiteindelijk blijkt wel hoe verschillend ze zijn. De een is rijk, de ander is arm. De een is een multimiljonair, de ander een bedelaar. Toch als we goed lezen gaat het verschil nog veel dieper. De een die leeft en sterft voor eigen rekening. De ander leeft en sterft op rekening van een ander. En dat is toch nog altijd weer het onderscheid dat de mensheid verdeelt. Trouwens, op wie van die twee zou jij nou willen lijken? Hoe zou jij nou willen dat jouw leven zou worden getekend? Zoals die multimiljonair? Of zoals die bedelaar? Die rijke man, zijn naam blijft ons onbekend, die had het goed voor elkaar. Hij had in zijn leven de wind duidelijk mee. Hij is schatrijk. Dat blijkt al uit zijn kleding. Hij was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad. Zulke kleding kon ook niet iedereen dragen. Dat was alleen maar weggelegd voor de schatrijken. Het werd gemaakt in het buitenland en het werd van daaruit geïmporteerd. En deze man die droeg deze kleding elke dag. Hij bewoont bovendien een prachtig huis. Een poort die geeft toegang tot zijn huis. Het is als het ware een paleis, een soort paradijsje. Hij kan doen wat hij wil. Werken hoeft hij niet meer. Hij kan van zijn leven, van zijn rijkdom, kan hij genieten. En dat doet hij zo lezen. levende alle dag vrolijk en prachtig. Elke dag viert hij feest. En elke dag nodigt hij zijn vrienden uit. Dan zitten ze samen aan de rijk gedekte tafel. Ze praten met elkaar. Ze lachen met elkaar. Ze genieten van elkaar. En het feest gaat door tot in het diepst van de nacht. Die rijke man is een echte levensgenieter. Leef je leven zoals jij het hebben wil. Misschien dat jij er eigenlijk ook wel wat van droomt. Een eigen huis. Een groot huis met een carport. Een dure auto op de oprit. Een dure jacht in de haven. Merkkleding die je draagt. Schoenen van een Italiaans merk. En een jacuzzi in de achtertuin. Elke dag vreugde, genot, plezier, drinken, lachen. Ja, leef je leven zoals jij het hebben wilt. Als kind van het verbond, als zoon van Abraham, zal Gods woord voor die rijken bekend zijn geweest. Hij is ermee grootgebracht. Hij heeft het meegekregen van zijn jeugd af aan. Net als jij, net als wij allen. Maar hij lijkt er maar weinig mee te doen. Oh ja, hij zal wel komen in de synagoge. En misschien bezoekt hij ook wel op de feestdagen de tempel. En is hij ook nog wel trouw in het houden van de gebedstijden. Ja, want bepaalde godsdienstige vormen en rituelen, die houdt een mens er nog vaak wel heel lang in. Toch is er van godsvrezen bij deze man geen sprake. De godsdienst blijft bij hem wat buiten beeld. Dat staat in zijn leven in elk geval niet voorop. Hij is dan weliswaar een verbondskind, maar toch vooral een levensgenieter. En op geen enkele wijze blijkt dat Gods woord zijn doorwerking vindt en zijn kracht doet in het leven van die rijke man. En dat is zeker een gevaar als de rijkdom en de weelde toeneemt. Misschien merk jij of merkt u dat wel bij uzelf. Dat het vele geld je minder afhankelijk maakt van God. En dat het goede leven zo makkelijk smaakt naar meer. Ja, hoe meer je bezit, hoe vaster je er dikwijls aan zit. Nee, rijkdom is op zichzelf niet bezwaarlijk of zondig. We komen in de schrift genoeg rijken tegen. Denk aan Abraham, denk aan Salomo. Maar rijkdom kan wel tot zonde brengen. En van God afbrengen. Er was een zeker rijk mens. Maar hij niet alleen. Want er is ook die andere man. Een zeker bedelaar. Die leidt een heel ander leven. Hij is een bedelaar en hij ligt aan de poort van het huis van die rijke man. Zijn naam kennen we. Lazarus. Afgeleid van de Hebreeuwse naam Eliazar. Zijn ouders hebben hem een mooie naam gegeven. Lazarus, God helpt. Lazarus, de Heere is mijn helper. Maar zijn leven heeft hem niet gebracht waar hij als kind op had gehoopt. Want we lezen van hem een zeker bedelaar vol zweren. Lazarus is ziek. doodziek. En hij zit bovendien onder de sferen. En die sferen die roepen walging en afkeer op bij de mens. Het maakt hem vies en onrein. En bovendien lijdt hij door die sferen ook erg veel pijn. En zo ligt hij daar voor die poort van die rijken. Hij kan niks, hij heeft niks. Toonbeeld van ellende. Bewijs van hetgeen de zonde heeft aangericht in een mensenleven. Wat een tegenstelling, wat een contrast, die twee. Binnen, de levensgenieter. Levende, vrolijk en prachtig. Maar buiten, een bedelaar. Onder de sferen, de dood nabij. Daar ligt hij. Alleen. In de steek gelaten door alles en iedereen. Biddend, smekend, hopend op een kruimeltje brood. Want dat lezen we in vers 21. U moet u bedenken dat in die dagen men niet at zoals wij dat doen met mes en vork. Men at met de handen. En vaak veegde men hun handen dan schoon aan het brood dat nog op de tafel stond. En als men dat had gedaan, dan gooide men dat brood onder de tafel. En eens in de zoveel tijd kwam dan een bediende om dat brood op te rapen en dat buiten de deur van het huis te gooien. En wilde dieren die aten dat dan op. En toen zat buiten de poort van het huis, zat Lazarus daarop te wachten. En zo zocht hij wat eten binnen te kunnen krijgen. En begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel van de rijken vielen. Maar de honden die zijn hem voor. De straathonden, de gemeentereinigers van die dagen, die lagen immers ook buiten die poort. En zo lezen we, af en toe likten zij van het bloederige vocht dat uit de sferen van Lazarus kwam. En Lazarus, die bevond zich eigenlijk dagelijks in het gezelschap van deze onreine dieren. Triest eigenlijk. Zo ver kan het dus blijkbaar komen met een mens. Ik las eens van een man die een goed lopend accountantskantoor had. Door een scheiding moest hij zijn zaak verkopen en het leidde er uiteindelijk toe dat hij ook zijn huis uit werd gezet. Het ging van kwaad tot erger. En uiteindelijk bracht hij de nachten door onder de viaducten in de buurt van Rotterdam. En op het station probeerde hij elke dag aan wat eten te komen van de reizigers die er langs liepen. Hoe triest kan soms het leven van een mens worden. En toch als we goed kijken, dan moet je zeggen, nog triester is het leven van die rijken. Want die rijke man die gunt Lazarus geen blik waardig. Het is niet zo dat hij Lazarus niet had zien liggen. Want later blijkt wel dat hij Lazarus zelfs bij naam kent. Hij heeft hem zien liggen in zijn poort. En hij zag hem als hij op zijn rijtuig reed en door de poort heen ging. En dan zal hij aan zijn knechten hebben gevraagd, wie is die man die daar ligt? En dan zal hij hebben gehoord, dat is Lazarus. En die rijke zal hebben geweten wat die naam betekent. God is mijn helper. En zo werd hij indirect door die arme bedelaar voor zijn poort steeds weer geconfronteerd met God. Lazarus, God is mijn helper. En hij wist dat het woord van die God opriep om goed te doen aan de naaste. Om de hongerige van voedsel te voorzien. Om degene die geen onderdak heeft onderdak te bieden. Maar die rijke doet dat alles niet. Die rijke bekommert zich niet om Lazarus. Hij laat Lazarus verkommeren. Vreemd eigenlijk toch, of niet? Die rijke man die met Gods woord van doen kreeg, maar zijn leven is er niet naar. Oh, hij leidde misschien geen grof leven. Hij was geen overspeler, hij was geen dief, hij was geen dronkaard. Hij leefde netjes en braaf. Precies zoals de schrift dat ook van hem vroeg. Maar hij leefde wel enkel voor zichzelf. Hij heeft geen oog voor zijn naaste in nood. En hij deed er niets aan om die kloof die er was tussen hem en die armen, om die te dempen. Lazarus ligt voor de poort. Opvallend, het is de enige keer dat we in een gelijkenis dat we de naam van iemand tegenkomen. Er ligt dus een reden achter. Zou het misschien dit zijn dat die naam Lazarus de persoon Lazarus ook tekent? Want hij ligt daar voor die poort. Hij klaagt niet. Hij scheldt niet. Hij balt zijn vuisten niet. Hij kent zichzelf. Hij weet hoe hij heet. Lazarus. God is mijn helper. En daar zoekt hij het van en daar verwacht hij het van. Zijn ziel is stil tot God en van hem verwacht hij een heilrijk lot. Die arme bedelaar wist het. Ik ben Lazarus. Dat betekent: God is mijn helper. Maar hij kende ook het geheim van die naam. Zijn houvast, zijn enige troost in leven en in sterven, vindt hij in zijn God, die zijn helper is. Daarvan moet hij het hebben. En zo zou je toch kunnen zeggen: hij ligt niet alleen maar bedelend aan de troon van die rijke man. Bedelend aan de poort van het huis van die rijke man. Maar hij ligt ook bedelend aan de poort, aan de troon van Gods genade. In zijn nood werd God zijn helper hem zo groot. Het is Matthew Henry die de tegenstelling tussen deze twee zo treffend tekent. Als hij het schrijft: die rijke, een kind des toorns en erfgenaam der hel, zittend in het huis, vrolijk en prachtig levende. Lazarus, een kind der liefde en erfgenaam des hemels, liggend aan de poort, omkomende van de honger. Twee mensen, een zeker rijk mens. En een zeker bedelaar. Beiden kregen ze in hun leven met Gods woord van doen. En toch ligt er tussen hen een diepe kloof. Zowel in het leven als bij het sterven. Dat zien we in onze tweede gedachte. Daarmee moet je het ook doen. We zeiden het al, tweeërlei levensgang. Die multimiljonair met zijn geslaagde leven en die arme bedelaar Lazarus onder de zweren. Maar dan komt de dood. Altijd weer. De dood die geen huis voorbij gaat. De dood die ook geen onderscheid maakt tussen rijk en arm. Immers, de dood klopt even goed aan op de poort van het paleis als op de deur van een arm krotje. De dood trekt zich nergens wat van aan. En dat bepaalt ons erbij: niemand heeft hier een blijvende stad. Dat is wel een les. Ieder sterft eens. Ja, je kan vrolijk en prachtig leven alle dag. Je kan van feest naar feest gaan. Je kan je huis hebben opgeknapt en je kan er het mooiste paleisje van hebben gemaakt. Je kan de hoogste functie hebben bereikt. Je kan het meeste geld kun je verdienen. Toch komt eens de dag. Voor ieder van ons. En het geschiedde dat de bedelaar stierf. En de rijke stierf ook. Ja, die dood van Lazarus zal aan de meesten onopgemerkt voorbij zijn gegaan. Ineens lag die arme bedelaar niet meer voor de poort. Wie heeft hem gemist? Zal hij een fatsoenlijke begrafenis hebben gehad of zullen ze hem zo in een keul hebben geworpen? We weten het niet, want het staat er niet. Maar er staat wel iets bij die rijken, wat er van die armen niet stond. Want we lezen dat het sterven van die rijken niet onopgemerkt bleef. Hij heeft zelfs een eervolle begrafenis gekregen. En de rijke stierf ook en werd begraven. Het gerucht zal door de stad zijn gegaan, heb je het gehoord? Die rijke man van de laan der welgestelden is ook gestorven. Ja, zomaar, plotseling, onverwacht. En de mensen zijn in schok geweest. En dat sterven maakte indruk. En op de begrafenis, rijen van mensen waren aanwezig. Familie, buren, dorpsgenoten, vrienden, zakenconnecties. Er zal waarschijnlijk een rabbi zijn geweest, die ook nog een woordje deed. Hij heeft geroemd over het leven van die rijken. En hij zal hebben genoemd dat die rijken zo'n succesvol leven heeft geleid. De zegeningen uit zijn leven zullen zijn opgesomd. En uitgebreid zal zijn stilgestaan bij datgene wat die rijke man allemaal in zijn leven heeft gedaan en heeft betekend. Maar uiteindelijk, zijn lichaam werd aan de schoot der aarde toebetrouwd. En de genodigden verlieten weer de begraafplaats. Misschien in tranen, misschien onder de indruk. Maar dan blijkt er nog een verschil te zijn. Weliswaar verborgen voor de mensen, maar bekend bij God. En nu ook bekendgemaakt in Gods woord. En dat is een verschil dat groter is dan het verschil tussen arm en rijk. Want er is niet alleen een tweeërlei levenslot, maar er is ook een tweeërlei levensbestemming. En dat blijkt direct na het sterven. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. Nou, vers 23. En de rijke stierf ook. En als hij in de hel zijn ogen ophief. De ziel van Lazarus die wordt weggedragen in de schoot van Abraham. Op aarde had hij zijn vertrouwen gesteld op God. En nu wordt zijn ziel naar het hemels paradijs gebracht. Wat is die arme Lazarus dan een gelukkig mens? Ja, wat is die arme man dan toch in wezen een rijk man? Van het aardse tranendal, overgezet naar de grootste heerlijkheid in het vaderhuis met de vele woningen. Op aarde was hij veracht, maar in de hemel is er voor hem een plaats. En dan mag hij aanzitten aan de bruiloft van het lam. Een zwerver die thuiskomt. En de bedelaar die binnen mag gaan in dat hemels Jeruzalem. Maar bij die rijken gaat het anders. Als hij in de hel zijn ogen ophief. In de hel. In het Grieks staat daarvoor het woordje Eides. En Eides, en sommigen weten dat wel, was de naam van de Griekse god van het dodenrijk dat onder de aarde lag. En zo werd die naam Eides gebruikt door de Grieken. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament werd het steeds meer de verblijfplaats voor de gestorven ongelovigen. Hades is dus de plaats waar de goddelozen komen. Het rijk van de doden dus. Een plaats van pijn. De plek van de bestraffing voor alle boosdoeners. Als je dan de versen 23 en 24 leest, waar het gaat over die rijke die zijn ogen opslaat in de hel, dan kunnen we daar best wel een aantal opvallende zaken uit afleiden die gaan over het verblijf in de hel. Want er wordt er gesproken over de ogen opheffen. Over roepen, over vingers, over een tong, vlammen. Nee, het is waar, we kunnen niet alles letterlijk opvatten, want het lichaam van die rijke was immers in het graf gelegd en zijn ziel is naar de Eides, is naar de hel gezonden. Maar de Heer Jezus sluit hier aan op die Hellenistische taal uit zijn dagen. En hij gebruikt dan een beeldspraak om iets duidelijk te maken. Immers in de hel lijdt men verschrikkelijke pijnen. In de hel staat zijn tong in vuur. En in de hel, moet eens over nadenken, in de hel ziet die rijke in de schoot van Abraham Lazarus. Begrijpen we dat? Zijn rampzaligheid wordt dus verzwaard door de kennis van de gelukzaligheid van Lazarus. Aangrijp het. Hij was niet bereid. Zijn zonden waren hem niet vergeven. Hij is te laat. Alle dagen leefde hij vrolijk en prachtig, maar nu... De hel, helse pijn, helse smarten, helse vlammen. Vanuit zijn paleis, wat voor hem was als een aards paradijs, rechtstreeks de hel in. Daarin ligt een les voor ons allen. Want je kan het hier beneden op aarde nog zo goed hebben, maar dat je wel straks voor altijd smart moet lijden. En het is mogelijk dat je hier alles kan kopen wat je hebben wil, maar dat je het straks wel moet bekopen met een eeuwigheid in de hel. Begrijp je hoe belangrijk het is? Dat je bereid bent. Dat je geborgen bent achter het bloed van de Heere Jezus Christus. Die rijke man ziet Lazarus in de schoot van Abraham. Dan valt er nog iets op. Je mist bij hem eigenlijk elk spoor van berouw. Want zelfs nu nog denkt hij orders te kunnen uitdelen. En dan wil hij Lazarus voor zijn karretje spannen. Vader Abraham, ontferm u mijner en zend Lazarus. Hij die nooit ontferming heeft betoond, vraagt nu om ontferming. verzoek wordt niet gehonoreerd. Kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven en Lazarus desgelijks het kwade, nu wordt hij vertroost en gij leidt smarten. De rollen zijn omgedraaid. In het leven was het voor die rijke man het goed en voor Lazarus het kwaad. En nu in de eeuwigheid is er voor Lazarus vertroosting en voor die rijke man de smarten. Maar dan moeten we eens goed lezen wat hier staat en proberen het op ons in te werken. Want het is misschien zo bekend dat je er zo makkelijk overheen leest. Die rijke die zegt in vers 24, vader Abraham. Het antwoord klinkt dan in het volgende vers, kind, gedenk. Vader Abraham, kind, gedenk. Wat wil dat nou zeggen? Hier spreekt een van Abrahams zaad. Hier in de hel ligt dus een verbondskind. Zo scherp is dus de schrift verbondskinderen die verloren gaan. Bedenk dat goed. Wel met Gods woord in aanraking gebracht, maar daaraan voorbij geleefd. Wel met de schriften van doen gekregen, maar er geen waarde in te hebben gezien. Hij was slechts een uitwendig kind van het verbond. Zoals de Heere Jezus op een andere plek het zei, ik kan uit die stenen Abrahams kinderen verwekken. Maar begrijpen we? Verbondskinderen in ons midden, wij die het teken en zegel van Gods genadeverbond dragen. Zonder waarachtig geloof in de Heere Jezus Christus belandt een verbondskind in de hel. De Heer Jezus beschrijft hier dan de verschrikkelijke toestand van de verdoemden in de hel. Die rijke die vanuit de hel ziet de heerlijkheid waarin Lazarus deelt. Het is wat. Dat beeld dat in de hel de heerlijkheid wordt gezien waarin de gelovigen delen. Dat die liggen in de schoot van Abraham. Dat ze hun strijd te boven zijn. Dat zij voor altijd bij God mogen zijn. En juist dat gezicht verzwaart hun verdoemenis des te meer. Want zij missen dat. Zij lijden pijn. Zij lijden smarten. En zij zijn eeuwig zonder God. Die rijke, wat zou je nou graag daar willen zijn waar Lazarus is? Maar het kan niet. Vers 26. Want boven dit alles tussen ons en uw lieden is een grote kloof gevestigd. Zodat degenen die van hier tot u willen overgaan niet zouden kunnen. Nog ook die daar zijn vandaar tot ons overkomen. Er ligt een grote kloof tussen de hemel en de hel. Kijk, wij kennen misschien wel die kloven die er soms zijn in de bergen. In sommige van die kloven is het mogelijk om te gaan wandelen. Maar als je op de ene bergtop staat, is het onmogelijk om over te steken naar die andere bergtop, want dan ligt er een diepe kloof tussen. Zo wordt hier ook gesproken over een kloof. De kloof tussen hemel en hel, die onoverbrugbaar is. Bij het sterven is de scheiding definitief. Als die rijke dat hoort, dan wil hij dat Lazarus uit de dood opstaat en naar zijn broers toe gaat. Want zij moeten gewaarschuwd worden voor het onherroepelijke van de dood. Maar het antwoord van Abraham is duidelijk. Ze hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. Als zij zich daardoor niet laten gezeggen, dan ook niet door iemand die uit de doden zal opstaan. Ze hebben al wat ze nodig hebben om de hel te kunnen ontvlieden. Want ze hebben Mozes en de profeten. Ze hebben het profetische woord. Ze hebben het eeuwig blijvende woord van God. En dat is de les. Daarmee moeten die broers het doen. En daarmee moet ik het doen. Moet u en jij het doen. En daarmee, want dat ligt er toch indirect in opgesloten, had die rijke man het ook moeten doen. Want als hij oor en hart had gehad voor Mozes en de profeten, dan was hij niet nu in de hel geweest. Als die rijke had geluisterd naar de schrift, was hij niet verloren gegaan. Als die rijke had gebogen onder Gods woord, had hij nou geen pijnen geleden. Als die rijke had vertrouwd op Gods beloftewoord, kende hij nu geen smarten. En jij? Wij? Wat ook voor ons allen geldt. Ze hebben Mozes en de profeet. Spectaculaire dingen hoeven dan ook niet. En helpen ook niet. Die rijke die dacht als Lazarus nou eens uit de dood zou opstaan en naar mijn broers zou gaan. Of als je verder leest, als iemand uit de doden zou opstaan en tot hen heen ging, ze zouden zich bekeren. Maar zegt de Heere Jezus, vers 31, dat zal niet baten. Dat is ook wel gebleken toch, toen Lazarus, de broer van Maria en Martha, uit de doden opstond. Toen Eutychus in Troas door Paulus van de doden werd opgewekt. Misschien moeten we zeggen, toen Jezus uit de doden werd opgewekt. Het bracht het Joodse volk niet massaal tot het geloof in de Heer Jezus. Integendeel. Het leidde bij hen alleen maar tot meer verzet tegen de Heer Jezus. Grijpen we. Soms heb je mensen die meer willen. Een speciaal teken. Een indrukwekkende ervaring. Een aparte stem van de geest. En zeggen ze, als dat gebeurt, ja, dan zou ik wel geloven. Zo sprak ik eens een man die wachtte op zo'n bijzonder spreken van God. Ja, hij las elke dag uit de schrift. Hij kende ook wel de Bijbelse geschiedenissen. Maar als je doorvroeg hoe het lag tussen God en zijn ziel, dan moest hij zeggen, dominee, Dat zit niet goed. Maar wat zou ik zo graag nou zo'n aparte stem van de Heere horen. Dat hij tot mij spreekt en dat hij tot mij zegt dat het voor mij ook kan. En dat mijn zonden ook vergeven kunnen worden. Begrijp je ze vergissen? Want we horen Gods stem in Gods woord. Onderweg naar de eeuwigheid geldt dat. Wij hebben Mozes en de profeten. We hebben de schriften. We hebben het onfeilbare woord van God. En daarvan moet je het hebben. En verwacht het ook nergens anders van. En zoek het ook nergens anders in. En verlang niet naar visioenen of naar bijzondere verschijningen. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel als gij daarop acht slaat. Laten we niet wijzer zijn dan de Christus zelf. Wij hebben het profetische woord. Zeer vast. en gij doet wel dat gij daarop acht slaat. Wat met dat woord moeten we doen, maar kunnen we het ook doen? Dat is onze laatste gedachte. Van de schriften moet je dus hebben. Maar die schriften bevatten ook alles wat nodig is te kennen tot zaligheid. Alles wat je wil weten, wat je nodig hebt om te weten, vind je in de schriften. Als je onwetend bent, de schrift is nuttig om je te onderwijzen. Als je op een dwaalspoor zit, de schrift is nuttig om je terug te leiden. Als je wil weten hoe het er met je voor staat, onderzoek de schrift en ontdek wat daarin geschreven staat. Als je wil weten hoe alles op deze aarde is ontstaan, open Gods woord en ontdek hoe God alles geschapen heeft. Hoe daarin wordt beleden dat die hemel en aarde schiep. En dat alles door zijn hand is voortgebracht. En waar we het lezen als ik uw hemel aanzie. Het werk uw vingeren. De maan en de sterren die gij bereid hebt. En als je wil weten of God de mens recht heeft geschapen. Dat staat in de schrift. Denk aan Genesis 1 vers 31. Waar het toch ook werd opgetekend dat God zag dat alle dingen zeer goed zijn. Of Prediker 7, waar we die woorden vinden. Alleenlijk ziet dat ik heb gevonden dat God de mens recht gemaakt heeft. Als je wil weten hoe de zonde, het verderf, hoe de dood de wereld is ingekomen. Je leest dat in de Bijbel. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. De bezoldiging der zonde is de dood. Als je wil weten wat God vindt van de zonde en de zonden waarin je leeft, ontdek het in de schriften. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. De schriften die het leren dat de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Als je nou wil weten hoe je met God in het reine moet komen. Wij hebben Mozes en de profeten. En daarin lees je toch dat het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt van alle zonden. En daarin staat het, zo is er dan geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Als je wil weten alles wat Christus heeft gedaan om een zondaar te verlossen, open de schrift en verwonder je erover. Als je ziet waar hij heeft geleefd, op welke plaatsen zijn voetstappen hebben gestaan, welke wonderen hij heeft verricht, welke daden hij heeft gedaan. Hoe hij de weg is ingeslagen naar Jeruzalem. En hoe hij op die lijdensgang zijn Via Dolorosa bloed heeft gezweet. En tranen heeft gevloeid. En de geeselslagen heeft gevoeld. En de kroon op zijn hoofd is gezet. Hoe hij daar aan het kruis is genageld. En de dood is gestorven. Ook het leven heeft verworven. En opgestaan uit de dood. En als je om je heen kijkt en je afvraagt, waar gaat het nou met deze wereld allemaal naartoe? Pak de schrift en open Gods woord. Want daarin lees je toch over het einde der tijden. Over de tekenen van der tijden. En daarin lezen we hoe de Heere Jezus Christus zal wederkomen op de wolk. En daarin lees je wat God nog allemaal zou doen onder zijn bondsvolk Israël. En als je nou wil weten wat nou het einde is van een goddeloze, lees de schrift. Wat je het alleen al hier ziet in Lucas 16. Ook als je wil weten welk eeuwig geluk een kind van God wacht. Verwonder je er dan over wat er over staat in de schrift. Dat ze zullen aanzitten aan de bruiloft van het lam. En dat ze zullen zingen het lied van het lam. En dat ze voor altijd bij de Heere Jezus zullen zijn. Ja, alles wat je moet weten om in de hemel te komen. Om bij God te kunnen zijn. Lees je in de schriften. Die schriften, die getuigen van de Heere Jezus Christus. Hij heeft het toch zelf gezegd. Onderzoek de schriften, want deze zijn het die van mij getuigen. Als hij daar de Emmausgangers ontmoet, lezen we dat hij begonnen hebbende van Mozes en de profeten, legde hij hen al de schriften uit hetgeen van hem geschreven was. Mozes en de profeten, die leren je om te vertrouwen op God. Om goed te doen aan je naast. Die leer je dat de zaligheid alleen ligt in Christus. Die leer je van hem die komen zou om de weg te leren en te wijzen van de verlossing. En Mozes en de profeten, die leer je van hem, die lijdende knecht des Heren, die zijn ziel zal stellen tot een schuldoffer voor velen. Mozes en de profeten. Die schriften bevatten alles wat nodig is te kennen tot zaligheid. Daar moet je het mee doen, maar hier kun je het ook mee doen. Want dit is het zaad van de wedergeboorte. Het is het woord van God dat tot leven wekt. Want doden zullen horen de stem. De stem. Gods roepstem in zijn woord. De stem van de levende God. En ze zullen leven. Dit is het profetische woord dat zeer vast is. Sola Scriptura. Alleen de schrift. Meer hoeft niet. Daar ligt nou alles in. En Lazarus had dat verstaan. Vanuit de schrift had hij het geleerd. God alleen is mijn helper. Waar die rijke man opging in geld en goed, zocht Lazarus het bij zijn God. En wie zo in alle eenvoud, maar ook in alle radicaliteit, zijn vertrouwen leert stellen op de Heer. En die wordt eenmaal opgenomen in hemelse heerlijkheid. En Lazarus kreeg daar een ereplaats. Al lezen we niets van zijn begrafenis. Maar van hem gold wel, nadat hij gestorven was, ik heb geen ogen, maar toch aanschouw ik Jezus. Ik heb geen hersenen, maar toch omvat ik Jezus. Ik heb geen lippen, maar toch kus ik Jezus. Ik heb geen tong, maar toch prijs ik hem in mijn lied. Ik ben een harde schedel, maar toch versmolten in zijn liefde. En mijn lichaam ligt dan op de dodenakker. Maar toch ben ik binnen in het hemels heiligdom. Alle lijden is daar vergeten. En dat vanwege hem die het kruis heeft gedragen en is voorgegaan naar Golgotha. Wij hebben Mozes en de profeten, die staan vol van Christus. En daarom heb je aan de schrift ook genoeg. juist vanuit het besef van de naderende eeuwigheid word je dringend aangeraden om de toevlucht te nemen tot Christus. Om van dat woord gebruik te maken. Dat woord wat vol staat van de Heere Jezus Christus. Nu kan het nog. Haast je dan toch tot hem. Want wij hebben Mozes en de profeten. Waarom? Waarom heb je die op uw schoot, uw nachtkastje, in je slaapkamer? Opdat je die zou horen. Ja, je zalig zou horen. Amen.
willen de Heere danken en ook direct bidden om een zegen voor de maaltijd straks. De Heere wiens werk ik roemen zal, want dat blijft dan toch over, Heere. Dat het alles in u ligt en alles van u komt. En dat we dat nou mogen vinden in Mozes en de profeten. In het profetische woord dat zeer vast is. Dan hebben we toch niets anders meer nodig, want dan ligt daar alles in. O, we danken u dat we zo uw woord ook hebben ontvangen. Uit de hand van u, de drie enige God. En leer ons er acht op te slaan en er gehoor aan te geven en een gelovig antwoord op te geven. O Heilige Geest, werk dat in onze harten tot eer van uw grote naam. Wilt u zo met ons zijn? Het verdere van deze avond, ook als straks de maaltijd genuttigd mag worden, dat het ook mag zijn tot onderhoud van ons lichaam. Wilt u zegen geven over de bespreking met de jongeren? Dat we ook in alle openheid over deze zaken die vanuit het gedeelte van vanavond naar voren mochten komen, met elkaar mogen bespreken. Wilt u met ons zijn en ieder van ons, waar we ook in de komende week onze voetstappen zetten? Wilt u ons bewaren en sparen? Wilt u ons in alle dingen een God van nabij zijn? Wilt u ondersteunen en sterken en dat schenken wat we nodig hebben? Waar ons bovenal ook bewaren voor de zonde. Aanvaard onze dank voor het goede wat gij schonk. En het alles mogen we u toch in dankbaarheid vragen en belijden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 56e psalm, het 5e vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord.
Ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.